Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag hebben we weer een aflevering met Drabbe en de Vos. Mijn gasten zijn dus Karel Drabbe en Karel de Vos. Welkom heren.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
We zijn een week na de eetaflegging van de Vivaldi-regering. We hebben eindelijk een regering en dat lijkt toch wel de sfeer te zijn die er nu ook bestaat. Vindt u ook niet, meneer de Vos?
Absoluut, er is een soort van sfeer van opluchting. Eindelijk regering, eindelijk verlost van die moeilijke formatie, die lelijke formatie. We kunnen het weer over een aantal dingen hebben. Niet alleen is er een nieuwe regering, het is ook een regering met een wat bijzondere samenstelling. Hè. Heel wat nieuwe gezichten. Voor de ene fris, voor de ander onervaren. En wat vooral interessant is, dat heel snel er een enorme stijlbreuk op zijn minst blijkt tussen de regering De Croo en Wilmes als het over corona gaat. Hè. We hebben daar eerst een minister en een minister, Frank van den Broeke, die de zaken in de hand nemen, die strak en duidelijk communiceren, die eigenlijk ook het overlegcomité weer naar voren hebben geschoven als het orgaan dat beslissingen neemt en die veiligheidsraad naar achter hebben geduwd. Niet alleen met een strakke communicatie, maar ook de politiek die het weer in handen neemt. Het zijn de politici die beslissen en niet langer de virologen die het beleid lijken aan te geven. Dus voor heel veel mensen komt dat allemaal als een grote verfrissing en opluchting over. Vandaar dat die regering duidelijk kan genieten van de bekende witte broodsweken. Al zal dat niet blijven duren, uiteraard.
Blijven duren zal het zeker niet natuurlijk, als straks de echte politieke issues op tafel komen te liggen. Hè? Al begrotingstekort, moeten we nu effectief een soort rijkentax gaan heffen of niet? Hoe zit het nu met dat pensioen? Het zijn allemaal van die angeltjes die media nu al hebben aangekaart of aangeraakt liever. Wat mij bij deze eerste week na de beëdiging van De Croo en Co. Opvalt... Ja, je zou bijna kunnen spreken van een Stockholm-syndroom. Hè? Allemaal toffe jongens onder elkaar. We hebben eindelijk een regering. Joepie, hoera. Ik denk dat er inderdaad een zucht van verlichting door de bevolking is heen gegaan. Niet zozeer omdat er deze regering is, maar omdat het politieke gekibbel in de wedstrijd eindelijk stopt. En nu kunnen we het weer over andere dingen hebben. Zoals over cafés in Brussel die moeten sluiten als ze geen spaghetti opdienen. Maar er valt me toch ook iets anders op. Om dan maar het bruggetje te maken naar media. Ik heb nog nooit een beëdiging van een regering, de eerste week van een regering, zo positief becommentarieerd zien worden als deze. Als ik ga kijken naar de vorige regeringsvormingen, alleen nog maar van de 21ste eeuw, de media zaten daar met een loep op te kijken om er al van in het begin de losse draadjes uit te halen, de potentiële geschillen die naar boven zouden komen al bloot te leggen. En dat gebeurt nu helemaal niet. Dus het Stockholm-syndroom is zelfs uitgebreid naar de media, of tenminste toch naar die journalisten die aan de ingang van het Egmondpaleis ook stonden.
Vindt u dat helemaal terecht? Want, meneer De Vos, ik ga het dan aan u vragen. Er zijn toch ook heel wat commentaren geweest die dat onmiddellijk wezen op het feit dat er in het regeerakkoord nog heel wat onduidelijkheden staan en dat er de eerste dagen na de eetaflegging onmiddellijk verschillende interpretaties waren bij de partijen.
Ja, er zijn zeker bij een aantal journalisten voelde je de opluchting eindelijk verlost van die stukken over al die politieke spelletjes en politiciën. We kunnen eindelijk weer schrijven of spreken over debatten rond fiscaliteit en pensioenen. Aan de andere kant klopt het ook wel dat er meteen heel wat kritische geluiden klonken en die komen in essentie neer op het feit dat heel wat heikele punten uit het regeerakkoord zijn geëvacueerd naar later. Het is een bondig regeerakkoord, in termen van aantal bladzijden. Maar je kan ook grote beslissingen kort neerschrijven, dus die omvang op zichzelf zegt niks. Maar we lezen wel een regeerakkoord waar heel veel moeilijke beslissingen zijn uitgesteld. Het is een regeerakkoord dat ook bewust vaag gebleven is. De voorbije dagen bleek duidelijk dat men een aantal dingen niet heeft kunnen afwerken, omdat er simpelweg geen tijd was. Men wou echt op 1 oktober... die regeerverklaring voorlezen, maar twee. En dat bleek bijvoorbeeld enkele dagen geleden op het openingscollege dat ik organiseerde in Gent. Daar zei Con Rousseau in een antwoord op een vraag van een student waarom deze regering het niet over de zware beroepen heeft gehad. Hè. Vorige regering was erover aan het discussiëren. Zware beroepen, dat is een lijst van beroepen die niet tot 67 jaar zouden moeten werken. Maar het antwoord van meneer Rousseau op die vraag was: ja, als we dat zouden gedaan hebben, dan was die regering er misschien niet eens. lees, we hebben een aantal discussies die onderling zeer moeilijk liggen, gewoon ook niet gevoerd tijdens de formatie, omdat we schrik hadden dat, dat er anders nooit een regering kwam. En die zullen dus allemaal later moeten worden uitgevoerd. Dus het idee dat het regeerakkoord onafgewerkt is, klopt, dat geven ze ook toe. En dat heeft te maken met tijdsgebrek, maar het heeft ook te maken met de schrik dat door die veelkleurencoalitie, die zevenkleurencoalitie, men daar misschien geen akkoord over vond. En een laatste element, en dan sluit ik dat hier af, is dat ondertussen heel duidelijk gebleken is dat het budgetair een absolute Achillespees van deze regering is. Ja. En dat kwam onder andere pijnlijk naar boven tijdens dat incident waar niet heel sterk op ingezoomd is, maar het was wel uitermate pijnlijk, vond ik. Toen de premier De Croo zei aan Theo Franck, een oppositielid, ja, dat, dat hier geen kleutertuin was, hè, wat, dat meneer Franck in de begrotingstabel, de enige die er was, heel verkeerd las toen het ging over mag je alle bedragen die erin genoteerd staan, inkomsten uit sociale en fiscale fraudebestrijding, mag je die zomaar optellen? Ja, dan nee. En het bleek achteraf dat meneer Franck gelijk had en dat deze regering, dus als ik het mij goed herinner, op 2,3 miljard inkomsten uit de strijd tegen sociale en fiscale fraude rekent, wat absoluut, absoluut compleet irrealistisch is. Hè. Dat zal nooit van zijn leven gebeuren. Mm-hmm. Dus ook dat is een heel pijnlijke kwestie, want deze regering zal veel geld uitgeven en budgetair klopt het niet. En ook daar kwam ze relatief gezien goed mee weg, want er zijn niet zoveel mensen die daar zwaar over gehad hebben.
Ja, deze ochtend heeft Van Petegem, de nieuwe minister van Financiën van CD&V, daar nog wel de nadruk op gelegd op Radio 1. En heeft hij eigenlijk tussen de neus en de lippen toegegeven dat Theo Franken inderdaad gelijk had in zijn analyse.
Ja, dat is des te lastiger natuurlijk, omdat op algemeen verzoek deze regering heel wat extra geld wil uitgeven. Mm-hmm. Aan eenmalige
maatregelen,
maar vooral aan recurrent beleid. En als je daar, als je aan deficit spending wil doen, hè, wat nogmaals door heel wat ook economen wordt gesteund op dit moment, al zijn er veel critici die zeggen, ja, het geld wordt onvoldoende aan productieve of productiviteitsverhogende uitgaven besteed. Het gaat vooral naar een aantal uitkeringen waarvan je kan de vraag stellen, ja, gaan die de economie wel echt helpen? Maar dus er is op algemeen verzoek deficit spending, ja, dan moet je geld op orde hebben. En dat is hier niet het geval. Dus dat spook van het optimisme dat bijvoorbeeld bestond, de camaraderie dat bestond bij Paars Groen in 99, ja, dat vind je nu weer terug. Maar ook, helaas, regeren met het gat in de hand. Hè. Dat lijkt opnieuw een probleem te zijn.
De oppositie die maakt er natuurlijk direct werk van om ze daar ook op aan te vallen. U noemde al het voorval met meneer Franke, die het over die bedragen had. Nu, als we naar die begrotingstabellen kijken, voor het weinige dat er al is, mogen we dan verwachten dat er bij de eerstvolgende discussie, namelijk de echte begroting, dat er opnieuw een kibbelkabinet ontstaat, meneer Drabbe?
Wel, het feit dat het regeerakkoord zo vaag is, houdt natuurlijk wel, ik ga niet zeggen uitstel van executie in, maar geeft natuurlijk wel heel veel mogelijkheden aan de zeven partijen rond de tafel om alles op een andere manier te gaan interpreteren. Of dat een gekibbel zal worden, dat moeten we nog zien. Hè. Deze ploeg vertrekt echt wel vanuit het principe van verbondenheid en kameraderie, zoals professor De Vos al zei. Ik denk dat ze er alles zullen aan willen doen om niet als een kibbelkabinet over te komen of gepercipieerd te worden, maar dat moet nog blijken. Inderdaad, als het over de begroting zal gaan tegen 2022, hebben we beloofd, heeft België beloofd aan de Europese Unie om die begroting op orde te krijgen. Dus er ligt wel wat werk op tafel. En dan is de vraag maar, ja, gezien de coronacrisis ook, Karel De Vos had het al over deficit spending. Er zal geld moeten uitgegeven worden voor de relance van onze economie. We hebben er nu ook een eigen minister voor. We zullen zien. Maar we hebben natuurlijk geen kristallen bol. Hè. Gaan ze kibbelen of niet? In onze vorige podcast, 2 weken geleden, hebben we eigenlijk voorspeld dat er zou gekibbeld worden. Het is afwachten.
Ze hebben op dat vlak afspraken gemaakt. En dat gebeurt wel vaker. Maar ze hebben afspraken gemaakt rond de communicatie. Anders dan vroeger heeft men blijkbaar afgesproken om niet de eigen agenda dik in de verf te zetten, om niet te veel de eigen eisen, de eigen overwinningen uit het regeerakkoord, om die dik te onderlijnen. Maar vooral de ander iets te gunnen, om bijvoorbeeld als, ik geef bijvoorbeeld als liberale voorzitter ook, de socialistische verdiensten van het regeerakkoord te onderlijnen. Er zijn ook afspraken gemaakt over hoe verschillende partijen zich al dan niet zullen moeien met het regeringsbeleid. Het idee is, de ruwe richting is aangegeven. Excuseer, we hebben in het regeerakkoord neergeschreven welke richting het uit moet. Het is niet een gedetailleerd uitgeschreven weg. En die details moeten de ministers in de regering maar overeenkomen. En we gaan ons daar niet te veel mee bemoeien als voorzitters. Tenzij we zouden merken dat een en ander van het afgeweken pad afwijkt. Dat is zo'n beetje het idee dat ze hebben. En dus, wat meneer Drabbe zegt, zal het echt een kibbelkabinet worden? Dat valt nog te bezien. Er zullen wel zeer grote discussies gevoerd moeten worden. En dat zal gebeuren door een regering met relatief veel nieuwe mensen. Die hun eigen plek nog moeten vinden, die elkaar nog moeten leren kennen. En dus dat betekent dat het alle kanten uit kan. Ofwel gaan die nieuwe mensen onder leiding van de premier echt als een team opereren. En dan zou het kunnen dat we grote inhoudelijke debatten en soms harde discussies krijgen zonder het gekibbel van de voorbije regering. Dat zou kunnen. Anderzijds zou het ook kunnen gebeuren dat men terug in die oude ziekte hervalt en dat er effectief, of nu nieuwe mensen zijn of meer ervaren, dat het er niet toe doet, dat dat oude gekippel terugkeert, zeker als de schoolmoeders buiten de regering ook in die ziekte vallen. Dus in een heel grote mate zal het afhangen van hoe men eigenlijk ook op persoonlijk vlak in die discussies komt te staan. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat alvast drie partijen in Vlaanderen, Christen-Democraten, Socialisten en Liberalen, ja, die voorzitters die hebben nu de opdracht om na de vorming van de regering de partij te hervormen. Mm-hmm. En ook deze week op het openingscollege bleek bijvoorbeeld dat ze zeiden, kijk, we gaan alle drie proberen om het eigen DNA van de partij meer naar voren te schuiven. Waar staan wij voor? Wat is de essentie van een christendemocratisch, liberale, socialistische partij? Mm-hmm. Nu, dat betekent dat je je eigen boodschap scherp moet stellen. En als je dat moet doen, ja, dat is niet evident om dat te doen, terwijl je tegelijkertijd over de regering zeer diplomatisch moet blijven. Dus dat lijkt me een moeilijke opgave.
Dat lijkt me inderdaad een moeilijke opgave. En ik denk dat je eigenlijk ook groen vergeet in die opsomming. Het staat niet op de agenda, op de politieke agenda van de partij, om de partij te vernieuwen. Maar er zijn de laatste, het is het laatste jaar, de laatste anderhalf jaar, zijn er wel heel wat brokken gemaakt. Hè? Een kandidaat-voorzitter die met 16 stemmen het onderspit moet delven, hè? Om de naam van Björn Joska niet te noemen, ten opzichte van een Meriem Elmachi. Christophe Calvo, die terug naar huis wordt gespeeld door diezelfde voorzitter, Meriem Elmachi. Dus die partij zit intern toch ook met de nodige problemen. En om dan het te hebben over de afspraak dat de politieke partijen die deel uitmaken van deze regering elkaar geen vliegen zouden afvangen. Ja. Iemand als een Sami Mehdi, die nu staatssecretaris voor asiel en migratie, heeft al duidelijk laten verstaan dat hij zijn beleid niet erg zou afzwakken ten opzichte van de vorige regering van Maggie de Blok en van de vermaledijde Theo Franken. En dan heb je langs de andere kant Groen in die regering zitten. Gaan die dat dan zomaar laten passeren en gebeuren? Gisteren of vandaag wordt er een nieuw gesloten asielcentrum, waar ik zeg nu gesloten, maar toch een asielcentrum in Zandvliet geopend. Dan vraag ik mij af, ja, bij een volgende opening van een asielcentrum, hoe gaat Groen daarop reageren? Gaan ze elkaar inderdaad geen vliegen afvangen? Ik wil dat nog zien gebeuren, want vergeet niet, na elke regering komt er een verkiezing, dat is een evidentie. Maar het volgende verkiezingsjaar, 2024, dat is binnen 3 jaar, hè, want we zijn al oktober, zijn er en verkiezingen op alle niveaus. En alle niveaus, dat betekent ook gemeenteraadsverkiezingen, provincieraadsverkiezingen. Dus we gaan weer voor een superverkiezing, we gaan terug naar een superverkiezingsjaar. En ik denk dat de zenuwen dan wel duidelijk gespannen zullen staan, nog los van de interne partijvernieuwingen die vooral in Vlaanderen zouden moeten gebeuren.
Als we kijken naar het regeerakkoord zelf, en omdat de naam van de partij Groen en bijhorend Ecolo nu gevallen is, vinden jullie dan niet dat net deze partij weinig invloed heeft gehad op het regeerakkoord? Want heel veel van de beslissingen liggen eigenlijk met een uitvoeringstermijn die buiten deze korte regeerperiode liggen. Dus is dat niet allemaal een zoethoudertje geweest voor de Groenen, professor De Vos?
Wel, mijn oordeel is dat het inderdaad niet zo'n heel erg groen akkoord is. Tenminste, het is een groen akkoord, zonder twijfel. Ik vraag me ook af of dit niet ongeveer in gelijke mate zo groen zou zijn mochten de Groenen niet aan de regering hebben deelgenomen. Ik denk dat een aantal accenten niet zouden inzitten. Maar voor de rest is het niet, vind ik, donkergroen geschreven als je dit regeerakkoord leest na de klimaatmarsen. Men zegt soms, ja, je moet dat vergelijken met de nota die er zou zijn tussen PS en N-VA. Dat is het referentiepunt. Misschien, maar eigenlijk moet je dat vooral lezen naast de grote discussies die er geweest zijn in de aanloop naar de verkiezing van 26 mei. En dan hadden we het ongelooflijk vaak en veel over de klimaatmarsen. En als je dan het regeerakkoord afleest aan wat er toen is gezegd en de verwachtingen die toen zijn gecreëerd, dan vind ik dat al bij al meevallen, of tenminste anders geformuleerd, ik vind dat dat niet zo donkergroen is. Ja, er is een kernuitstap voorzien, maar we zullen nog wel zien of die er komt. Hè? Want er moet energiezekerheid zijn en er moet ook prijsstabiliteit zijn.
En we gaan eerst
het wagenpark vergroent.
En we gaan eerst een rapport krijgen binnen dit en een jaar. Dus het kan nog altijd zijn dat deze regering op basis van dat rapport zou beslissen, ik maak even een abstractie van groen, van de kernuitstap toch weer uit te stellen.
Absoluut. Men zegt ook het wagenpark zal vergroenen. De auto's zullen allemaal elektrisch zijn, tenminste de salariswagens of de bedrijfswagens. Ja, dat zullen we dan wel zien als er een voldoende aanbod is en er ook, trouwens ook voldoende laadpalen zijn, want mensen die vaak de baan op moeten en die een beperkte autonomie hebben, die zullen zeggen, ja, maar jongens, wat ben ik met een elektrische wagen als ik 3 uur of 4 uur moet opladen tussen mijn afspraken door? Dus dat zullen we nog wel zien. Nu, ook dat was eigenlijk iets wat voordien werd gezegd. Dat is een stuk de prijs voor de niet-afschaffing van die bedrijfswagens. Hè. Men blijft dat behouden en men zegt, ja, het zullen allemaal elektrische worden. Ja, zullen we wel zien als het zover is. En je voelt op heel veel domeinen die voorwaarden ingebouwd, waardoor je, als je dat positief leest, inderdaad kan zeggen, ja, dat is een vrij groen regeerakkoord. Als je dat kritisch bekijkt, de zekerheid die rond die groene maatregelen bestaat, is veel kleiner dan bijvoorbeeld de zekerheid die er is dat er sociale uitkeringen omhoog gaan. Hè? Dat er miljarden voorzien zijn om allerlei sociale uitgaven te financieren. Dat is zeker. Dat die klimaatmaatregelen, dat moet nog bekeken worden.
Hetzelfde als ik een blauwe bril opzet, dan lees ik toch, ja, er komen geen nieuwe belastingen. Een liberaal thema eigenlijk bij uitstek, het voorkomen van nieuwe belastingen, tenzij... Ja, is dat dan een nederlaag voor de liberalen? Want daarmee weet je eigenlijk van dat men van zodra het geld nodig is, dat men toch nieuwe belastingen gaat heffen. Hoe beoordelen jullie dat, meneer Drabbe?
Tja, het is geen donkergroen akkoord, maar het is dus inderdaad ook geen donkerblauw akkoord. Het is evenmin een donkerrood akkoord. En het is al helemaal geen oranje akkoord, denk ik dan, als ik het lees. Of misschien juist wel, omdat het zo'n centrumakkoord is. Ja, belastingen zullen er sowieso komen. Hè. Liberale ministers mogen dan wel hoog van de toren schreeuwen dat er geen nieuwe belastingen zullen komen. Hè. Read my lips. Maar ze zullen er komen, al is het nog maar om de coronacrisis, of tenminste om ons te helpen uit die coronacrisis te geraken. De relancepolitiek die de PS zal willen voeren, zal geld kosten en dat geld moet ergens vandaan gehaald worden en het zal van de middenklasse komen. De rijke tax waarover sprake is, ja, of juist geen sprake is, al naar gelang van met welke onderhandelaar, voorzitter of minister dat je daarover praat, krijg je ook weer een andere visie. Ja, er zullen nieuwe belastingen komen, er zal een coronatax komen. Ik denk dat je daar gif op kan innemen. Maar dat is niet de boodschap die je wil brengen bij de opstart van een nieuwe regering natuurlijk.
Ik denk inderdaad dat dat later nog pijnlijk ontwaken zal zijn. De liberalen hebben zeker een aantal dingen binnengehaald. Al was het maar een stuk de erfenis van de regering Michel behouden. Socialisten en Groenen hebben destijds storm gelopen tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Of tegen die vreselijke ongefinancierde tax shift. Die is eigenlijk vrij ongehavend uit dat Zweeds beleid gekomen. Ze hebben moeten toegeven op andere dingen. Bijvoorbeeld ja, het feit dat de evenwichtsdotatie, het feit dat de tekorten in sociale zekerheid nu wel met belastingsgeld gedicht zullen worden. De Zweedse regering had dat afgeschaft, nu dat is teruggekeerd. Dus ze hebben ook dingen moeten toegeven. En zoals je terecht aangeeft, er komen geen nieuwe belastingen, komma tenzij. Nu, zoals meneer Drabbe aangeeft, die tenzij komt, dat weten we allemaal. De blinde ziet dat belastingsverhoging op de een of andere manier onvermijdelijk is. De uitgaven stijgen. Men heeft eenmalige maatregelen beslist. Men heeft de verhoging van structurele uitgaven beslist. Dus er wordt meer geld uitgegeven. We leren ook uit die begrotingstabel dat de inkomsten absoluut niet gegarandeerd zijn. Integendeel, er is de klassieke truc van de voor, strijd tegen fiscale en sociale fraude, die normaal dient als een sluitingspost als je een begroting maakt en je hebt een paar honderd miljoen tekort. Nu heeft men dat als een van de belangrijke inkomstenbronnen gezien. Dat zal voor geen meter functioneren. Dus men heeft meer uitgaven voorzien en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. Ja, hoe moet je dat dan in hemelsnaam oplossen? Ook omdat ondertussen duidelijk is dat de structurele uitgaven, zelfs zonder corona en zonder het beleid van de regering De Croo, dat die structurele uitgaven stijgen. En door de vergrijzing van de samenleving stijgen die uitgaven. Dus er is meer geld nodig. Je denkt toch niet dat dat via een digitax of een tax voor de hele, hele erg rijke mensen, dat dat op die manier gedicht kan worden. Dus vroeg of laat zullen we op de een of andere manier moeten bijdragen. Dat kan niet anders.
Ja, inderdaad, hè. De kosten in de sociale zekerheid in het algemeen, pensioen in bijzondere gezondheid, zullen alleen maar toenemen. We hebben nu wel een geleerde minister van Volksgezondheid, maar misschien hadden we in de plaats van een coronacommissaris beter eens een vergrijzingscommissaris aangesteld, want het is de uitdaging van de toekomst waar we eigenlijk al 20, 30 jaar weet van hebben, maar waar eigenlijk bijzonder weinig om gebeurt. Staat dan natuurlijk ook wel in het regeerakkoord ingeschreven dat gezondheidszorg moet gedefederaliseerd worden. Ja, hoe gaan ze dat doen? Dat is ook maar de vraag. Ook dat zal geld kosten vooraleer het geld zal opbrengen voor de regio's. Wel, geld zal opbrengen, ik bedoel daarmee minder geld zal kosten op termijn. Dus het wordt moeilijk. Ik wil nog één puntje aankaarten. Het is wel opvallend, hè, professor, dat eigenlijk van de realisaties of van de plannen van de Zweedse regering weinig of niks is teruggeschroefd. Deze regering, deze nieuwe regering, maakt eigenlijk ook niet het grote verschil met de vorige regering. Dus dat is misschien dan toch, David, om op jouw vraag van daarnet te antwoorden, een overwinning van de liberalen in deze regeringsvorming.
Ja, absoluut. Ook de ambitie om de werkstellingsgraad naar 80% te brengen op federaal niveau,
wat is eigenlijk absoluut geen moeilijkheid is. Hè? We zitten daar zo goed als met 78%.
Voilà. Wel, we zitten er nog een beetje van, maar laat ons zeggen dat de sprong die wij in Vlaanderen moeten maken veel kleiner is dan in Brussel en Franstalige België. Dus dat is, wat dat betreft is dat een gigantische ambitie. Alleen twee grote nuances. De doelstelling om die te bereiken ligt in 2030. Dus dat is 6 jaar na het aflopen van deze legislatuur. Dat we zeggen dat je ze daar in 2024 bij de evaluatie niet kunt op afrekenen. Dan zullen ze zeggen, jongens, we hebben de limiet gelegd in 2030. Dat is één. En twee, je voelt ook wel dat er in het regeerakkoord daar weinig instrumenten voor voorzien zijn. En er is wel sprake dat er hervormingen kunnen komen. Men rekent op de hervorming van pensioenen, maar niet een soort hervorming waar de regering Michel aan dacht. Met punten en discussie over zware beroepen. Nee, zo'n fundamentele hervorming zal dat niet zijn. Men rekent op de hervorming van de arbeidsmarkt. Ja, maar als je het regeerakkoord van de regering Michel leest, dan stonden daar wel meer concrete instrumenten in om die arbeidsmarkt te hervormen. Die zijn er nu uitgelaten. Dus de vraag is, want aansluiten we bij wat we daarnet zeiden, ja, een van de grote uitdagingen is het geld voorzien om dat allemaal te betalen. Wel, een van de beste manieren om dat te doen is meer mensen aan het werk krijgen. Mm-hmm. Dan moet die tewerkstellingsgraad inderdaad naar 80%. Maar als je daar geen duidelijke afspraken rond gemaakt hebt van hoe zal je dat in hemelsnaam georganiseerd krijgen, die 80%, dan is de kans dat je dat bereikt wel eerder beperkt. Zeker omdat je dan die klassieke links-rechtsdiscussies tussen de blauwen enerzijds, de liberalen enerzijds en de PS en Ecolo anderzijds, als je daar in het regeerakkoord geen duidelijke afspraken over gemaakt hebt, dan vrees ik, zeker omdat je ook de ambitie zelfs opschuift naar 2030, dat je daar in 2024 niet veel vordering zult boeken. En dat is jammer voor die mensen die dan dat werk niet hebben, maar dat is ook jammer voor de staatsfinanciën, want dat is de meest structurele manier om ons model gefinancierd te krijgen. Dat zou dat er meer bijdrage komen.
Als we kijken naar de samenstelling van de regering, zitten daar dan verrassingen in, professor De Vos?
Ja, absoluut. Hè. Enfin, je zou kunnen zeggen, de terugkeer van de ancien Frank van den Broeke, hè, de bom van Conde Rousseau, dat is zeker een verrassing. En voor de rest vind ik bijvoorbeeld bij CD&V een totaal nieuwe casting. Dus geen, dat wisten we al, dat Geens niet zou terugkomen, maar ook geen Servijver Hefstraat. Hè. Dus geen combinatie van wat vernieuwing en ervaring, wat bijvoorbeeld bij Open VLD of bij SPA wel het geval is, ook bij Groen, hè, is dat een stuk ervaring die daar aanwezig is. Bij CD&V is dat helemaal niet zo. En dat zijn nieuwe mensen op echt wel heel erg grote departementen. Hè. als je binnenlandse zaken hebt, dus zeg maar veiligheidsbeleid, als je ook een minister van Financiën hebt, zeg maar het uitdenken van nieuwe belastingen bijvoorbeeld, om die rijken te kunnen taxeren. En ook meneer Mehdi op asiel en migratie, dat zijn drie kerndepartementen die in het centrum van het politiek debat staan. Als je daar dan drie nieuwe namen op zet, dat is, ja, dat is gewaagd, dat is riskant. Maar het getuigt ook van een groot... ja, een grote zin voor vernieuwing. Ik denk dat dat ook voor een stuk een antwoord is op het signaal zeg maar, van 26 mei, hè, waar ook, we moeten het niet vergeten, Vlaams Belang bijzonder sterk gescoord heeft. Je ziet dat het antwoord op die overwinning, onder andere in die discussie rond €1500 minimumpensioen, ik denk dat dat ook door het Vlaams Belang, en de Partij van de Arbeid weliswaar, maar ook door het Vlaams Belang op de agenda gezet is. Maar ook die nieuwe mensen zouden wel eens een antwoord kunnen zijn op het wantrouwen dat bestaat in grote delen van de samenleving. En dan kan je met nieuwe mensen zeggen, kijk, we trekken een streep rond het verleden, we beginnen opnieuw. Nieuwe frisse mensen moeten maar eens dat politiek verhaal opnieuw schrijven. Ook op die manier zou dat een antwoord kunnen zijn.
Ja, en het is nu ook wel zo, nieuwe frisse mensen, dat klopt, nieuwe gezichten. Iedereen die volgende keer naar het kieshokje gaat, gaat al die gezichten herkennen. Maar goed, dat was in het verleden ook zo. Maar ik zie anderzijds wel heel veel vertrouwde gezichten terug opduiken als kabinetchefs. Gisteren is bekendgemaakt dat Els van Weert de kabinetchef wordt van Petra de Sutter. Die heeft toch wel wat politieke kilometers op haar teller staan. Maar evenzeer als de gewezen baas van RISI, Fried Ridder, die zou nu de kabinetchef worden van Frank van den Broeke. Dus ik denk dat het toch weer, oké, naar de buitenwereld toe, een opsmukoperatie is van nieuwe gezichten, die ook te maken hebben met de partijvernieuwing, die minstens aan de Vlaamse kant op de agenda staat. Maar dat men toch ook... ja, verstandig genoeg is om wijze mensen aan boord te halen die iets van de materie kennen, want als je met en nieuwe gezichten op de ministerszetels en met nieuwe kabinetchefs naar de oorlog moet trekken, dan zal het wel eens een heel moeilijk parcours zijn om af te leggen. Bovenal omdat deze regering de ambitie heeft om na de volgende legislatuur verder te doen. Hè. Ik heb van de Croo toch begrepen dat hij een plan wil schrijven, een traject wil afleggen voor de volgende 10 jaar en niet alleen maar tot 2024.
Dat klopt. Dat plan had de vorige regering Michel ook. Ik herinner me nog, toen ze werd gemaakt, dat men zei, die hervormingsplannen zijn zo ambitieus, dat krijg je in 1 legislatuur niet afgewerkt. We zijn vertrokken voor een rit van 10 jaar. En dat is nu ook te merken. Hè. Men zegt, we werken eigenlijk naar de 200ste verjaardag van België. Dat is het eikpunt. En dus, we hebben het werk...
Is dat je eikpunt of eindpunt?
Je kan kiezen, Karl. Je kan kiezen. Voor sommigen het ene, voor anderen het andere.
Ja, ja.
Dus ook hier leeft die ambitie, maar ja, ik denk 24 zal sowieso een cruciale verkiezing zijn. Het is een misvorming, een afwijking van politieke analisten zoals wij, dat wij daar nu al aan denken. Hè. Normale mensen zeggen, jongens, hou er nu toch over op. Hè. We hebben net de naweeën van de vorige verkiezing achter ons. Jullie zijn al bezig met de volgende. Maar goed, meneer Drabbe heeft er al naar verwezen, die verkiezing van 2024, dat is de moeder der verkiezingen. Alles wat maar in het land verkozen kan worden, zal in dat ene jaar tussen mei en oktober naar de kiezer moeten. Dus zal alles aan elkaar gekoppeld worden. En je voelt ook wel, deze regering is, hoe belangrijk ook, een soort overgangskabinet, omdat de beleidstermijn is relatief kort. We zijn straks 21 en in mei 24 is het al voorbij. Dus dat betekent dat je 21, 22, 23 voluit kunt besturen. En vanaf januari 24, het jaar van de moeder der verkiezingen, begint iedereen al na te denken over profilering en strategie en communicatie. Dus je hebt 3 volle beleidsjaren. En dat is niet zo gek lang om veel dingen te doen. De hervormingsambities zijn eerder bescheiden, maar er staan er toch wel een aantal in. En als je in 2024 dan naar de kiezer moet, ja, dan moeten, dat lees je ook in het regeerakkoord, al die voorbereidingen die getroffen moeten worden, bijvoorbeeld rond staatshervorming, ja, die moeten dan maar op tafel komen te liggen. Ook de politieke hervorming, hè, deze regering heeft nogal wat ambitie om de instellingen te hervormen. Men wil bijvoorbeeld denken over grotere kiesomschrijvingen of kleinere kiesomschrijvingen. Moeten er minder parlementsleden komen? Gaan we een nieuwe techniek ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de formatie in 2024 weer zo lang uitloopt? Hè? Moet er bijvoorbeeld vroegtijdig ontbinding van de kamers komen als er na 6 maanden geen regering is? Noem maar op. Daarover moeten allerlei dingen worden voorbereid. Ja, die moeten dan in 2024 op tafel komen te liggen, samen met de hervorming van België. Dus in die zin is deze regering De Croo een stukje een aanloop naar een voorbereiding tot die verkiezing van 2024.
En dan vergeet je nog één ding, je hebt het in het begin van de uitzending wel al aangekaart, dat is die vernieuwing van die partijen. We zitten met drie jonge voorzitters die de belofte hebben opgenomen om hun partij volledig heruit te vinden, terug aan te sluiten bij hun DNA, nieuwe partijnamen te verzinnen enzovoort. Dus er staat inderdaad, er ligt heel veel op de agenda wat de volgende 3 jaar betreft.
Ter afronding van deze podcastaflevering, eens even de schijnwerpers richten op de oppositie. Is Bart De Wever daar nu de grote verliezer? Heeft hij een historische fout gemaakt deze zomer?
Ja, je zegt afronding, maar eigenlijk open je nu een nieuwe uitzending, denk ik, van onderwerp voor een heel debat. Is hij de verliezer? Ja, ik denk dat hij al de verliezer is sinds 26 mei 2019 en dat hij er niet in geslaagd is, in tegenstelling tot in het verleden, waar hij soms misschien ook wel eens tegen een muurtje liep, om de perceptie om te draaien van die verliezende modus naar een winnende modus. En ik denk momenteel wel dat de N-VA in het kamp zit waar de slagen vallen, en wel van de twee richtingen. Enerzijds van die heel voluntaristische nieuwe regering, die heel veel goesting heeft om zonder brokken tot in 2024 te kunnen regeren. We zullen wel zien, hè, daar hebben we het over gehad. En anderzijds van een zeer waakzaam, om niet te zeggen viriel Vlaams belang, dat elke kans, denk ik, zal gebruiken, niet alleen om de Croo en zijn regering aan te vallen, maar ook om de N-VA pijn te doen, omdat daar natuurlijk de kiezers voor het wegrapen liggen voor een oppositiepartij als het Vlaams Belang. Dus wat rest er dan nog? Hij heeft aangegeven toch opnieuw voorzitter te willen blijven. We zullen nog zien natuurlijk. Dat is één. Twee, die partij vernieuwen. Dat moet niet met een groot nieuw congres zoals dat in 2014 is gebeurd. Maar er zal toch wel moeten een nieuw pad geëffend worden voor de toekomst. En dan drie, maar daar hebben we het de vorige keer ook al over gehad. Als je daadwerkelijk oppositie wil voeren als systeempartij die ook wel wat antisysteem wil zijn, of antisysteempartij die ook systeempartij wil zijn, ja, die oppositie zal moeten gevoerd worden vanuit de Vlaamse regering. Alleen maar daar zul je naar de bevolking als N-VA kunnen duidelijk maken dat er wel degelijk een verschil is te maken en dat je wel degelijk met een krachtdadig beleid je partij nog op de agenda of in de picture kunt zetten. Wat nu, gezien deze nieuwe federale regering, toch wel heel moeilijk zal zijn.
Professor De Vos, maken we het einde van Bart De Wever mee binnenkort?
Nee, denk het niet. Wat meneer Drabbe net zei, die oppositie moet vanuit de Vlaamse regering gebeuren. Ja, ik vraag me af of CD&V en Open VLD dat wel zullen toelaten. En toen ik gisteren in het Vlaams parlement Jan Bon hoorde over de goede samenwerking in het overlegcomité rond coronabeleid, hoorde ik een minister-president die vooral ook mede oplossingen wou zoeken en die niet ingesteld was op een confrontatiestrategie. Misschien is dat voor Jan Bon en de Vlaamse regering ook een slimme zaak. Alleen weet ik niet of het inderdaad goed is voor de partijstrategie van N-VA. Maar meneer Drabbe heeft het zitterend samengevat. Hè. Dat is de uitdaging waar N-VA voor staat. Die zitten gekneld tussen de twee oevers, zoals Bart Wever die noemt. Radicale antisysteempartijen enerzijds en de bestuurspartijen anderzijds. Eigenlijk is N-VA een bestuurspartij. Ik denk niet dat velen N-VA nog echt als een antisysteempartij zien. Ook het profiel van de N-VA als de veranderende partij, de anders dan de andere partij, ook dat is versleten. Dat heeft de regeringsdeelname, de federale regeringsdeelname en de lange Vlaamse regeringsdeelname teweeggebracht. De partij kan moeilijk zeggen dat ze anders is dan alle anderen. Dus hoe moet je dan je eigen unieke positie daarin definiëren? Dat wordt een zeer moeilijke opdracht. En ik denk dat het tijdperk van Bart De Wever niet voorbij is, omdat er waarschijnlijk niemand anders is dan Bart De Wever die omslag kan maken, die dat kan heruitvinden. En dat heeft ook te maken met het feit dat een zekere bloedarmoede, in die zin, wie anders dan Bart De Wever kan dat doen? Er zijn wel namen, je kan ze heel snel bedenken, maar kunnen die dan ook de N-VA tegelijk samenhouden? Hè? Kan men die moeilijke discussie binnen de partij N-VA voeren en tegelijkertijd verhinderen dat die partij niet in 2, 3 grote flanken uiteenvalt die elkaar bekampen? Want dat interne debat zal lastig zijn, zal hard zijn, en je hebt een gezagsfiguur nodig die dat debat kan beslechten en er ook voor kan zorgen dat die partij niet in stukjes scheurt. Dus zal dat met Bart De Wever, denk ik, moeten gebeuren. Vandaar dat hij niet aan zijn einde toe is, maar hij heeft zeker in de voorbije formatieperiode, heeft hij op een bepaald moment achteraf gezien een foute beslissing genomen. Namelijk toen hij met volle kracht de liberalen in het algemeen en Boussé in het bijzonder aanviel. met de bedoeling die uit elkaar te trekken om de Open VLD nog mee te pakken in wat dan de partiële regering zou moeten worden. Ja, daar heeft hij die twee partijen tot elkaar gedreven en heeft hij eigenlijk die zaak niet bespoedigd, zelfs in tegendeel. Maar dat was ook omdat de PS daar al niet heel sterk meer in geloofde, hè, in die coalitie met de N-VA. Je kan niet zeggen dat het alleen zijn fout was, er was toen wel meer aan de hand dan dat. Maar hij heeft toen effectief wel achteraf gezien een grote fout gemaakt.
Duidelijk. Er is nog heel veel waar we kunnen over praten, maar dan houden we genoeg stof over voor de volgende Drabbe en de Vos over 2 weken. Heren, heel hartelijk dank dat jullie tijd hebben vrijgemaakt voor deze podcast.
Graag gedaan. Tot de volgende.
En u, beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op de Doorbraak Radio en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.